De kop is eraf, het Formule 1 seizoen van 2021 is met een razende start begonnen, dus we hebben weer een uitzending vol actie, emotie en natuurlijk slecht beargumenteerde meningen. Dit is de Undercut, de podcast die binnenkomt als een uppercut. Volledig coronaproof bij ons in de studio zitten op één na snelste Max van Splunderen. Ja, daar is hij weer.
Jazeker, daar zijn we weer.
Welkom, leuk dat je er bent. En natuurlijk David Plasman, onze coureur in residence en medeoprichter van GP-blog Sebastian Bakker. Mannen, hot take, wat vonden we van de Grand Prix?
Eindelijk weer strijd, toch? Dat is waar we jarenlang op gewacht hebben. En Max tegen Lewis, ik bedoel, daar praat iedereen al jaren over. Wat als. En nou ja, ik denk dat we dit seizoen de strijd toch echt gaan zien.
Ja, absoluut.
En daarmee zijn we meteen natuurlijk begonnen aan de nabeschouwing van de afgelopen Grand Prix. Je merkt dat we zijn nog een beetje roestig na de winterslaap. Sebas, jouw gevoel over deze Grand Prix?
We zijn gewoon eindelijk weer aangekomen op een punt waar we denk ik alle fans heel lang op hebben zitten te wachten. We gaan een titanenstrijd tegemoet. En ja, ik denk als we gaan zo denk ik wat verder in de race, maar als we het nu een beetje moeten bekijken, staan we eigenlijk misschien wel op het punt van geschiedenis die we gaan schrijven. En kunnen we een strijd gaan verwachten naar Hunt Lauda, Senna Prost. Het ziet er gewoon heel erg goed uit voor de Formule 1.
Max en Lewis.
Juist.
Dat is de volgende inderdaad. Ja. Maar we moeten natuurlijk meteen eventjes hebben over buiten de baan, niet buiten de baan. Max, jij bent de coureur. Vertel.
Ja, kijk, weet je, ik zag vanochtend ook een filmpje dat ze hebben geteld hoeveel keer Hamilton buiten de baan is gegaan in die 56 rondjes die ze hebben gereden. Dat waren 29 keer. Ze zou je ook van kunnen zeggen, had hij daar niet een penalty voor moeten krijgen? Absoluut. Maar ja, weet je, ze willen het toch wel een beetje racy houden. En ik denk dat ze hem gewoon hebben laten rijden. En dat Max gewoon die plek heeft teruggegeven. Is denk ik toch meer vanuit het team gekomen dan vanuit de Formule 1.
Is dat zo? Want ik las vanochtend nou juist dat het op mijn nieuwsbron in gpblog.nl natuurlijk. Is het zo? Waren het de stewards of was het echt het team wat deze orders gaf?
Ja, wat er gezegd was, was natuurlijk vanuit het team. Alleen in hoeverre weten wij zeker dat het alleen het team is? Ik denk zelf wel dat het van de FIA komt. Want ik denk niet dat het team gaat zeggen van, hey, geef die plek terug. Als er geen call is vanuit de FIA. Want het team weet ook dat Hamilton heel vaak daarbuiten is geweest. Dus ik kan het me niet voorstellen.
Nou, het team heeft ook een call gekregen van de stewards. Aan het einde van de race gaf Max ook aan van, waarom liet je mij Lewis inhalen? Want ik had ook gewoon die 5 seconden straf die ik waarschijnlijk kreeg. Die had ik wel, ik had hem wel zoek gereden. Dus die 5 seconden maakte niet zoveel meer uit. En toen gaf het team ook aan, dit hebben we echt daadwerkelijk doorgekregen van de wedstrijdleiding. Dus ja,
okay, ja.
Dan kan je er niet weigeren. Het enige wat Max misschien had kunnen doen is die stekker eruit trekken en door kunnen rijden en het kunnen negeren. Maar ja, de vraag is dan, wat gebeurt er dan? Kijk ik jou aan. Van wat als je nou inderdaad als Max dus anders de plug eruit trekt en denkt, kijk, bekijk het maar. En er is geen communicatie mogelijk tussen het team. Krijg je dan blauwe vlag?
Je hebt natuurlijk altijd de mogelijkheid tot de vlaggen. Hè? Dus je krijgt gewoon een straf. Dus je kan een drive-thru penalty krijgen. En als er dus echt geen communicatie meer is, dan moet hij gewoon naar de toren kijken. Waar dus de straffen worden uitgedeeld. Maar ik denk, bij zo'n plek wordt er inderdaad dan maar 5 seconden. Want als jij niet luistert naar je team, dan gaan de stewards over tot een andere straf. Die zij passend vinden misschien dat geen 5 seconden, maar dan 10 seconden wordt. Om hem harder aan te pakken. Maar ja, het kan gebeuren dat je gewoon niet luistert. Vind ik ook wel een beetje passen bij Max.
hij luisterde nu keurig natuurlijk.
Ja. Nou, maar wat ook zo is, kijk, stel Lewis gaat 45 keer buiten de baan. Nou, wat zal het schelen? Een halve tiende? Misschien wel een tiende? Nou, over 45 rondes, dan tikt dat toch wel behoorlijk aan. En je moet bekijken hoe ver zat Max achter Lewis. Nou, tel die tijd er eens bij op. Had hij hem veel eerder aan kunnen vallen. Alleen, ja, het is niet, tuurlijk, Lewis zit daar niet goed. Alleen, de stewards hadden veel eerder in moeten grijpen. Want die staan het dus wel 29 keer toe. En dan doet Max het 1 keer. En dan kan ik me voorstellen dat Max dat heel tijd heel slecht op gaat.
Het enige is, er is wel een verschil tussen buiten de baan gaan en buiten de baan gaan en tegelijk iemand inhalen. Dus natuurlijk wel, kijk, die buiten de baan gaan, kan je een tiendetje winnen. Maar die plek die je wint door buiten de baan te gaan, ja, dat je moet echt een seconde overspeed hebben om in zo'n Formule 1 iemand in te kunnen halen. Ja. En als je dat niet hebt en wel door buiten de baan te gaan, ja, is het een beetje oneerlijk.
Nee, absoluut. Ben ik met je eens. Ik ben het met je eens. Alleen, ja, hier, dit is wel iets waar de FIA dus gewoon... ze hadden van tevoren gezegd, ja, je mag daar de buiten gaan, maar dan moet je daar een goede reden voor hebben. Dat hebben ze duidelijk gezegd. Of je verremt je, of er ligt iets. Je weet maar nooit. Maar Lewis, die heeft... zijn reden was gewoon om harder te gaan, toch?
Ja, dat vind ik sowieso. Die reden, of die stelling van, ja, je moet een goede reden hebben. Maar leren coureurs vinden altijd wel een goede reden. Ja, nee, ik had een beetje onbalans. Ik moet er buiten. Ja, maar omdat je 5 kilometer per uur harder de bocht in gaat.
Kijk, misschien ga ik nu een beetje een oude lul uithangen, maar ik ben in de jaren 90 begonnen met Formule 1 kijken. Daar werd hier helemaal niet op neergekeken als er iemand even een stukje buiten de baan reed. Ik bedoel, kijk in Schumacher, Adelaide, 1994. Die parkeert zijn hele auto op het gras, ramt hem er weer op, ramt vervolgens de Damon Hill eraf, wordt wereldkampioen, iedereen blij.
Ja, misschien is het dan les voor een volgende keer gewoon maling hebben en stekker eruit trekken en niks horen.
Ja, kijk, dat is. ja, de tijden zijn natuurlijk ook veranderd, dat snap ik ook wel. Maar kijk, hier is verder helemaal geen veiligheid in het geding of zo.
Nou ja, het is gebeurd en nee, er is geen veiligheid, maar wel tijdwinst. Het is heel erg dubbel. Ik denk dat we er heel lang over kunnen discussiëren.
Ja, dat gaan we ook doen.
Maar uiteindelijk moet de FIA gewoon een lijn trekken. Of je doet het Amerikaanse concept, hè, dus dat je echt overal buiten de baan mag. Waar je maar wil, bijvoorbeeld Road America. Ja, en dan op een gegeven moment als er gras ligt, ja, dat ligt hier dus niet. Of nou, misschien zand, dan ben je gewoon klaar. Maar dat is wel een keuze die de Formule 1 heel duidelijk moet maken.
Ja, ja, want het zijn natuurlijk twee kanten aan dit verhaal. En op zich is het te prijzen dat ze willen laten racen. Maar ja, op deze manier wordt het natuurlijk wel een eeuwige discussie.
Ja, in ieder geval wat ze in de Supercup doen, dat vind ik eigenlijk wel een goede regel, is de track limits zijn eigenlijk de witte lijnen. Maar ze gaan pas straffen uitdelen als jij volledig over de curbstones bent. Dus dan ben jij sowieso al buiten de lijnen. Dus als het dan net wel net niet zo is, dan ben je sowieso al 30 centimeter te ver. Dus dan is er ook geen discussie meer van je bent buiten de track limits.
Ja. Dus dan wil je zeggen, dan is er altijd een bepaalde marge die je meeneemt.
Ja, dus die marge, dat risico, dat neem je zelf, daar besluit je zelf toe. En het scheelt tijd, absoluut. Maar dat risico, dat neem je. En ja, als die judge effect dan die call maakt van je bent buiten de lijn, dan zeggen ze, ja, maar vriend, weet je nog, die track limits?
Maar jij als racer zijn voert dan toch ook dat je denkt, ja god, laat maar gewoon racen, man.
Absoluut, maar weet je, kijk, anders als je dat niet zou doen, dan zou je in Spa gewoon rechtdoor kunnen gaan. Bij Eau Rouge, ja.
Ja, nee, dat is natuurlijk ook wel. Je kunt natuurlijk ook in Bahrein wel dat die shortcut nemen waar de medical car komt.
Ja, precies.
Ja, dat zijn inderdaad extreme. Dat moet je inderdaad niet willen. Maar ja, het is wel het gevecht waar we op hoopten allemaal. Hè?
Absoluut.
Ja, wat ik vooral opvallend vond, ik heb gisteravond nog wat video's teruggekeken. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar na de race, interview van Sky met Toto en Horner naast elkaar. Beide heren zagen er echt gewoon kapot uit. Ja. Moe, maar wel voldaan. Ze zaten helemaal onderuit gezakt op die barkruk. En ze wisten ook beide gewoon van elkaar waarschijnlijk van, ja, het is nu wel gewoon echt voor het echie. Ja,
dit jaar
gaat het gewoon gebeuren. En als we dan eventjes gaan kijken naar Red Bull. Ik denk dat de kwalificatie wel heeft aangetoond dat Red Bull nu echt daadwerkelijk de snelste auto heeft. Maar ik vond het wel echt verrassend hoe sterk nog die Mercedes was in de race. Natuurlijk, er waren hier en daar hadden ze misschien wat mazzel. Maar die auto was gewoon echt snel. En ik denk dat doordat die auto van Mercedes toch nog best wel snel is in de race, dat Red Bull echt alles op alles moet gaan zetten om Perez nu zo snel mogelijk voor in het veld mee te kunnen krijgen. Want ja, Mercedes kon gisteren gewoon weer met twee man vechten. En Max heeft gewoon echt die dekking nodig van een tweede coureur. En als hij die titel wil pakken, moet hij er gewoon echt staan binnen een paar races. En gelukkig liet hij gisteren al zien dat hij het kon. Maar het wordt wel spannend.
Je noemt wel heel veel interessante dingen achter elkaar. Ten eerste de Mercedes, Red Bull, de snelste auto?
Ja, denk ik wel.
Ik denk op dit circuit, omdat in die middensector zitten zoveel bochten en zoveel high speed en aerodynamica. En eigenlijk waar je het chassis nodig hebt, daar kunnen ze heel veel winnen. En daar heeft Red Bull nu, denk ik, de beste auto. Maar nog steeds, als je kijkt naar het vermogen, het motorvermogen van de Formule 1, dan mist de Honda nog net wat. denk ik.
Ja, nog wel wat. Maar je ziet wel dat bij het uitkomen van de bocht, waarbij normaal echt die Mercedes veel sneller wegtrok op het rechte eind, zie je nu wel dat die Honda wel echt stappen heeft gemaakt.
En dat komt denk ik, want je hoorde Hamilton natuurlijk ook klagen over dat zijn achterband het niet deed. En dat hij alleen maar wielspin had. En dat is denk ik natuurlijk ook een stukje bandenslijtage, die Mercedes net wat meer heeft. En dat is allemaal van het chassis. En misschien ook die extra 100 pk die ze misschien hebben, misschien ook niet hebben. Ja, hoe meer pk je hebt, hoe meer je gaat van die achterbanden gaat vragen.
Ja. Nou, en wat natuurlijk ook zo was, Max gaf aan problemen te hebben. Ik had toen op een gegeven moment, had ik ook met de Formule 1 app even het gesprek tussen hem en zijn engineer aan. En hij was zo continu aan het klagen over de auto, het moet gefixt worden. Ik vond Max ook trouwens heel rustig rijden op laag. Ik heb bij Max bijna geen wielspin gehoord, in tegenstelling tot Lewis. Maar kijk, het is ook af te vragen, had Max een probleem wat hem misschien 1,5 tiende per ronde scheelde? Dat zou zomaar kunnen.
Als een differentieel?
Dat zei Mercedes. De achterkant was ook vrij lastig, maar je hebt natuurlijk ook de wind wat mee kan spelen. Maar dan kunnen we ook nadenken, is Red Bull misschien, hebben ze door dat probleem niet de volledige pace kunnen laten zien? Ze hebben natuurlijk het probleem bij Perez gezien. Misschien hebben ze hem in het begin al een stuk teruggeschroefd. Nou ja, als je aan differentieel een probleem zou hebben, volgens mij hebben ze daar 100 oplossingen voor. Want ik kreeg allemaal dingen, hoorde ik. Nou ja, Strat 10, Mode 2, ja, ik weet het allemaal niet.
Diff, entry, mid en exit, kan je stellen.
Ja, precies. Hey. Maar die auto gaat er misschien niet beter op rijden. Dus dat is ook iets wat we ons af kunnen vragen. Remax zo met de ideale Red Bull auto.
Dat is zeker een goede vraag. We hebben een snippet van Max direct na de kwalificatie om te laten horen inderdaad hoe verschrikkelijk blij hij ermee was.
Pole position, 4/10, mate. Fantastic work. What a weekend so far. Slow button on, mate. Slow button on.
Oh, finally, mate. That lap was good.
Yep, 3 purple sectors. 3 purple sectors.
Yeah, great job, guys. Of course, we had a great race last year in the season, but this shows that we worked hard throughout the whole winter, so you all deserve it. Also here, the whole team, but also back at the factory. Great job.
Ja, dit is een bijna uitgelaten Max, hè? Pas na de kwalificatie al, dus zo verschrikkelijk blij. Je hoort hier in zijn stem van, ik weet dat dit een heel interessant seizoen gaat worden.
Ja, nou, dat hoor je zeker. Ik weet niet hoe het met jullie zat, maar ik stond echt te juichen op de bank.
Maar 4/10,
niet normaal.
4/10 op Mercedes, maar dat had je toch nooit verwacht. Ik zou eerder denken, nou, misschien 1/10 hè, dat je ervoor zit.
Toen ik de eerste 3 vrije trainingen had gezien, dacht ik van, oké, Mercedes gaat die motoren straks weer opentrekken en die staan weer 1/2 seconde los. Dus het wordt gewoon weer hetzelfde liedje als vorig jaar. Want dat was mijn gevoel.
Ja, en ik denk met jou de rest van de wereld. Maar het gebeurde niet.
Het meest interessante is nog, het is terecht wat jij zegt. Ik ben ook even gaan kijken naar de kwalificatietijd van vorig jaar. Dus de eerste race, de seizoensopener, dat was hoort Australië moeten zijn, maar het werd natuurlijk Oostenrijk. Toen was Bottas die pole pakte, maar met ook ongeveer 4/10 verschil ten opzichte van Max. Dus het lijkt echt wel alsof ze stuivertje hebben gewisseld. En Red Bull nu toch, ja.
Maar dan moet je wel natuurlijk wel meenemen. Red Bull Ring, dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bochten.
Mm-hmm.
En dit zijn er 15, 16? Dus er is natuurlijk veel meer om te winnen hier dan in Red Bull Ring. Dus ik denk dat het daar nog, die 4/10 is ten opzichte van, of in Bahrein termen misschien wel 17e.
Mm-hmm.
Dus het gat is zeg maar nu nog groter.
Ja.
Nog iets kleiner.
Het wordt spannender inderdaad. Ja, het viel mij op dat Otmar Szafnauer zei tijdens de race bij Sky Sports. Hem werd gewoon simpelweg gevraagd, wat vind je ervan tot nu toe? En hij begon meteen een heel betoog over die high en de low rake. Hij zei namelijk, regulations have a huge impact on low rake cars and no impact at all on high rake cars. Het is wel duidelijk dat die regels daar wel zijn rol vervullen.
Ja, maar het is ook een beetje kinderachtig dat ze daar meteen over beginnen. Want ik bedoel, Mercedes heeft ook wel voordeel gehad met de banden toen, een paar jaar terug. Dus ik denk, weet je, kom op, dan heeft het ene team voordeel, dan het andere team. Nou, Red Bull is ook wel echt de dupe geweest van een aantal dingen. Nou, uiteindelijk kwalificatiemodus afgeschaft. Ja, dat is dan in het voordeel van Red Bull en meerdere langzamere teams. Maar ik vind het een beetje zielig om dan meteen zo te gaan doen.
Otmar van de roze Mercedes, die ging wat vertellen over dat hij het oneerlijk vond.
Ja, van de donkergroene.
Ja, nu de donkergroene. Maar de roze Mercedes.
Ja.
Ik vind het ook zo bizar dat in die Netflix documentaire iedereen heeft het erover. Het is letterlijk een kopie van die Mercedes.
Ja, inderdaad. Ja.
Ja.
Nee, dat is het zeker.
En dat die Otmar zegt, nee, we hebben alles netjes binnen de regels gedaan.
Ja, nee, dat is een leugenaar natuurlijk. Maar oké, dus wij gaan hier nu... Otmar luistert natuurlijk, hè.
Ja,
onze boodschap.
Ja.
Onze boodschap aan Otmar is, zei ik niet.
Ja, weet je, jij hebt vorig jaar ook de regeltjes heel erg... heel dicht tegen het randje aangereden. Maar ja,
hij baalt gewoon voornamelijk, weet je. Zij dachten gewoon met die Aston Martin... heel nieuw merk op de grid, we staan er. Ja, nou ja, niet.
Ik heb een topper met Lance Stroll in de gelederen.
Ja, precies. Nou ja, laten we reëel zijn. Die kwam toch wat beter uit de verf tijdens de seizoensopener dan zijn teamgenoot.
Zo, viervoudig wereldkampioen de pannenkoek. Ja. Nee, inderdaad. Maar gaat dit nou eindelijk het gelijke speelveld opleveren... waar we zo lang op gehoopt hebben, deze regelverandering?
Nou, gelijk. Het wordt heel spannend. En het middenveld, als je daar naar kijkt, dat was ook alleen maar leuke duels. Dus echt een mooi seizoen.
Even een vraag. Wat hadden jullie van Tsunoda verwacht?
Nou ja, een soort van kamikaze bijna. Maar,
eerlijk gezegd, ik had iets meer verwacht.
Nog meer?
Hij was snel, maar hij was niet consistent.
Ja, maar ik zeg maar, als je dus ziet wat je in de vrije training sta je derde of tweede. Ja. Een vrije training 3. En in een kwalificatie haal je het toch gewoon net niet.
Ja, ik denk dat hij gewoon gewoon rauw gezien heel snel is. Maar hij moet het gewoon nog eventjes allemaal vormgeven en kneden. Hetzelfde eigenlijk wat er met Max zien. Ik denk wel dat het echt een hele, hele snelle coureur gaat worden. Waar we de komende paar jaar echt heel veel plezier van gaan beleven. Want als jij in de eerste vrije training al zo getergd bent... en luidvloekend over de boordradio te horen bent... dat iemand niet voor je aan de kant wil gaan... terwijl je het je eerste vrije training is van de Formule 1... nou, dan ga je er wel voor.
Ja, daar gaat er zeker voor. Hè. Dat is natuurlijk wat zeker is. Hè.
Ik had er ook iets meer van verwacht in de race. Alleen, ik denk wel, kijk... tot een paar jaar geleden had je als beginnende rookie... veel meer tracktime test in Barcelona... Veel meer uren kon je draaien. En dat is nu een stukje minder. Aan de andere kant, je zit bij de wereldtop. Dus dan moet je er eigenlijk ook meteen staan.
En hij heeft natuurlijk hier wel anderhalve dag al gereden.
Nee, absoluut. Dat absoluut, ja.
Ja, maar hij heeft met Gasly natuurlijk ook best wel een coureur in vorm... die zich ook thuis voelt naast zich zitten.
Dus ja, dat zeker. Maar ik dacht van, hij zou iets dichter bij Gasly geëindigd kunnen zijn. Want volgens mij zat er een kwalificatie 6, 17 ertussen.
Ja, dat was wel een serieus verschil inderdaad. Ja. Het is wat dat betreft inderdaad wel leuk om te zien. Ik had inderdaad Tsunoda opgeschreven inderdaad van wat vinden we ervan. Er was natuurlijk nog een rookie die toch wel een beetje een anonieme race heeft gereden. Ondanks de bekende achternaam, Mick Schumacher.
Ja, bij Haas, wat kun je laten zien? Kijk,
ja, ik denk dat ook in de eerste ronde gewoon vol de barrière in.
Ja, maar kijk, ik bedoel, dat kan er maar één. Ja, precies. Nee, maar ik denk dat voor Schumacher, we weten dat hij echt tijd nodig heeft om te rijpen. Dat zag je in de Formule 2 ook. Formule 3. En dat het duurt echt even voordat hij op gang komt. En daarom is Haas wel lekker. Hij kan gewoon echt een seizoen lekker anoniem rondrijden. Maakt niet uit als je laatste wordt, want het is toch een klote auto. Het is echt
met
echt
een Ferrari drama. Motor.
Met een Ferrari motor. Ja, dat ligt hem waarschijnlijk wel. Maar kijk, en dan volgend jaar zal hij een stapje gaan maken. Daar kan je gewoon vanuit gaan. En dan zal je wat meer van hem zien. Maar het is voor hem puur een jaar om lekker anoniem, zonder commentaar te rijpen. Geen druk. Dus
dat denk ik ook wel. Ja, het wordt heel interessant om te zien wat zijn ontwikkeling wordt dit jaar. En wat er vanuit Ferrari besloten gaat worden. Gaat hij een stapje omhoog? Nou ja, mogelijk is dat een stapje opzij of een stapje omlaag volgend jaar met de nieuwe reglementen. Maar gaat hij naar Alfa Romeo Sauber, als het dan nog Alfa Romeo heet? Of blijft hij nog een jaar bij Haas rijden? Want dit jaar is het, laten we eerlijk zijn, die auto is niet veel soeps.
Ja, dat we janken daar, hè, dat hele jaar.
Dat denk ik ook, ja.
Die Mazepin. Oh. Ja, we mogen niet uitlachen, maar het is natuurlijk wel...
Ja, maar kom op de kant toch niet?
Hoort hij jullie verleend thuis?
Nou, die is al een vraag.
Ja, eigenlijk ook gewoon wel. Er hoort toch altijd wel weer één iemand op de grid te staan waarvan je denkt... Of waarbij je afvraagt, hoort hij thuis in de Formule 1? Dat
prachtig,
maakt ook het verhaal.
Dat, ja. Ja, tuurlijk. Weet je, anders krijg je die spectaculaire verhalen niet.
Exact.
Weet je, er moet iemand zijn die toch wel een beetje de netheid van het hele Formule 1 gewoon compleet onderuit trekt.
Ja, maar ik kan je nu al vertellen, als deze jongen nog 2 jaar blijft rijden, dan die startcrash die je met Grosjean had op Spa, dat ga je met deze jongen, ga je dat gewoon... helemaal overdoen. Kan ik je garanderen. Want nu is hij nog rustig. Het is zijn eerste race. Maar straks zit hij erin. En dan gaat hij knokken. En dan gaat er bij de start. Er komt er iets. Hoor. Dat kan ik je echt garanderen. Dat kan je nu. Kunnen we opschrijven. Daar gaat iets gebeuren.
29 maart.
Vraag even aan de regie. Dus
dat de lampen gaat uit. En hij denkt. Nostrovia.
Hey.
Ja, precies, dat is het.
Nou, het is in ieder geval fijn voor Haas dat ze een goede sponsor binnen hebben dit jaar.
Ja, en dat ze inderdaad in de Russische kleuren mogen rijden.
Ja,
ja, en wat me op een gegeven moment opviel, dat middenveld ziet er fantastisch uit. Hè? En dat je op een gegeven moment gewoon drie wereldkampioenen met elkaar ziet vechten in dat middenveld. Dat gaat nog heel veel plezier opleveren dit jaar.
Zeker. Nou, weet je wat ik vooral opvallend vond? De vorm van Ferrari dit weekend.
Ja,
ik had dat niet verwacht. En ik denk ook echt dat als Ferrari zich een beetje blijft ontwikkelen, want die Leclerc, ja, die stond er wel gewoon gelijk weer met die auto in de race. Sainz moet nog een beetje wennen. Maar ik denk dat dat ook echt tricky gaat worden nog voor Mercedes. Want zeker als zij echt daadwerkelijk een iets langzamere auto hebben en dus wat vaker vanuit de achterhoede, of tenminste de achterhoede, vanuit het middenveld zich naar voren moeten gaan rijden, dan is Leclerc echt al vervelend. Ze komen er uiteindelijk wel langs, maar het gaat ze wel tijd kosten.
Ben ik met je eens.
En dat was vorig jaar was dat natuurlijk geen probleem. Was piece of cake, reden ze omheen. En
ja, nee, je hebt 100% gelijk. Je noemde net Sainz al heel eventjes. Dit was duidelijk natuurlijk 1-0 voor Leclerc. Denken we dat het gewoon even wennen is? Of gaat Leclerc Sainz er gewoon afrijden?
Nee, dat is wel echt even wennen. Want Sainz is wel echt even op momenten zijn pace laten zien. Hij gaf het zelf ook al aan. En natuurlijk gaat hij zichzelf een beetje indekken. Dat is logisch. Maar hij komt er echt wel bij. Dat is wel een coureur van niveau, Sainz. En die gaat daar 100% staan. Ik denk dat het voor Ferrari ook een hele goede is om de puntjes binnen te halen die ze nodig hebben dit jaar.
Ja, zeer zeker inderdaad. En wat denk je trouwens, voor wie ik echt denk dat het een rotseizoen gaat worden, is Russell. Denk je niet? Want die zit nu weer in die Williams. Die Williams nog steeds niet vooruit te branden.
Ja, maar
hij zit dan nu, hoe lang moet hij nog rijpen in die kar?
Totdat Valtteri corona krijgt.
Nee, maar het is toch heel simpel. Ik bedoel, hij rijdt echt supergoed. Heeft hij vorig jaar, dus net als jij, elke dag, gewoon 2 jaar lang, in ik noem een Ferrari rijdt. En je gaat dan ineens in een Nissan Micra rijden. En dan ga je dan een jaar lang in rijden daarna. Nou, dan word jij niet vrolijk.
Nee, dat wordt echt een rotjaar voor die jongen.
En hij heeft dan 1 keer die Ferrari gereden. In Mercedes in dit geval. Maar hij weet nu hoe het kan. En dan is het zo frustrerend om te zien, oké, ik moet hier eerder remmen, ik moet zoveel langzamer een bocht in. Nou, dat is zo frustrerend. En ook als je ziet wat hij eruit haalt uit die auto, dat is gewoon heel erg knap.
Ja, maar hij rijdt ook wel een wereldtalent als Latifi in onderzoek natuurlijk.
Ja, maar hij heeft vorig jaar laten zien dat die Bottas gewoon echt wel, ik vind dat die Bottas compleet vernederd heeft om op die
Absoluut.
Plek in te halen. Tuurlijk.
Nou, nu hebben we het meteen al even over Bottas. We hebben er volgens mij ook beelden daarvan. Of in ieder geval een appje. Nee,
We hebben een fragment geloof ik.
Een fragment. Daar is het.
Ja, wordt afgekapt.
Direct na de race. Bottas en Wolf. Ja. Enorme discussie. Het is heel duidelijk dat Wolf hier de gorilla op de apenrots aan het uithangen is. Maar dit gaat problemen opleveren, toch?
Ja, wat is het probleem? Ik bedoel, hij zal wel niet tevreden zijn over een bepaalde strategie. Aan de andere kant, hij wordt meteen op 6 seconden gereden door Hamilton en Verstappen. En natuurlijk, die twee zijn de klasse apart. En ik heb het idee dat hij zelf denkt dat hij daar nog bij zit. Dat hij erbij hoort, maar dat hoort hij niet.
Ik denk, ja, maar dat is het echt, hè? Want als we die Netflix-serie zien en we zien dan die hele aflevering over Bottas, je kan hem vanuit 2 petten op kan je naar die aflevering kijken. Je kan denken van, goh, ja, wat zielig hoe Mercedes met Bottas omgaat. Maar het is ook wel een beetje een lul, Hannes. Hè? Laten we even eerlijk zijn hoe hij zich daar. Hij laat zich ook gewoon piepelen. En het blijft maar gewoon gebeuren. Hij accepteert het op een gegeven moment ook. En ja, als je dan nu inderdaad die race ziet bij de start, Hamilton rijdt gewoon gelijk weg. Ja.
Hij haalt wel de punten binnen.
Ja, dat wel. Maar dat is dan ook, dat moet hij ook wel
doen. Ja, tuurlijk.
Dat is het minste wat je kan doen met de beste auto uit
het is
de
gewoon. Ja, het is hem het gewoon niet. Hij moet gewoon nu accepteren. Lewis is sneller, punt. Weet je, wees gewoon de Barrichello, accepteer het.
Nee, absoluut. Maar dat doet hij onderhand toch ook wel, denk ik.
Duidelijk niet. Want hij heeft hier echt duidelijke ruzie met Wolf. Hij zei direct ook na de race, zei hij, nou, ik snap niet dat ik op zo'n defensieve strategie zit als Lewis zo'n agressieve strategie heeft. Hij was duidelijk, voelde zich echt gepiepeld.
Ja, maar weet je wat het is? Lewis is gewoon heel erg goed op de banden. Die gaat echt even wat langer door op de bandjes dan een Bottas. En dat moet hij ook accepteren. Alleen hij wil dat waarschijnlijk proberen. Nou, als hij dat zou doen, we weten, Lewis is een klasse apart op de banden. Als hij dat gaat proberen, dan gaat hij zoveel tijd erop in 1 keer. Ja. En dat weten ze bij Mercedes. Kijk, anders, als zij weten dat hij heel goed op de band is, dan gaan ze dat nooit doen. Want zij willen ook met Bottas Max pakken. Zij willen echt niet dat Bottas derde wordt. Zij willen dat Bottas op die tweede plaats staat. Alleen, ze zijn wel realistisch.
Ja, dus jij zegt de Bottas moet niet zeuren. En ik hoorde jou net influisteren dat hij misschien wel corona gaat krijgen.
Ja, ik heb even in mijn glazen glas gekeken.
Ik ben benieuwd wat daarin zit. LSD op maandagochtend.
Oh, heerlijk.
Heel goed. En trouwens, Norris Ricciardo, wat vinden we daarvan? Dat wordt wel spannend, toch, dit jaar tussen die
twee.
Heel gewaagd.
Ik denk dat het voor Ricciardo en net als voor Sainz en voor Perez en voor alle jongens die eigenlijk nu tegen iemand rijden die al langer in die auto rijdt, lastig is om even die eerste race net zo snel te zijn. Hè? Misschien ook voor Tsunoda, dat ik initieel dacht van oké, hij kan er sowieso bij zitten, maar die hebben nog even iets langer nodig. Maar ik denk dat al die strijden wel heel spannend gaan worden, want ja, Norris is natuurlijk een hele goeie, maar Ricciardo ook.
En daarmee denk ik dat we toe zijn aan de volgende sectie. Namelijk de WTF van de week, en die gaat deze week natuurlijk naar Vettel.
Okay, front wing damage. Why did you have to change line? I lock up, he changes line.
Copy, is front wing damaged, ja.
Viervoudig wereldkampioen David, vertel er eens wat over.
Ik heb het vorig jaar erg vaak voor Vettel opgenomen. En ik dacht ook echt, dit kan niet. Ik denk, die krijgt slecht materiaal, misschien is het ook zo. Alleen, ik dacht, die heeft nog wel in zich. En ik had altijd een discussie met Tim daarover, van de hoofdredactie. Ik moet Tim denk ik toch echt gelijk gaan geven. Dit was de meest lomp actie, he changes line. Nou, even serieus, jij zit rechts van hem. En jij rijdt, ze snijdt gewoon naar links toe. Je weet dat je dan in zijn veilige lucht komt. En dan peer die ander er zo af. Heb je zelf schade. Ja, dan ben je wel echt ongelooflijk stom bezig.
Ja. Ja. Ja, nou ja, prima samengevat. Kijk, ik hoorde, wat ik vooral in die boordradio wat mij opviel. Ik hoorde eigenlijk gewoon dezelfde Vettel die je ook hoorde bij Ferrari. Hij was gewoon weer gefrustreerd. En ik denk toch echt dat hij heeft gekeken naar die roze Mercedes van vorig jaar. En dacht, ik stap in. En ik doe gewoon mee. En dat valt toch in zijn geval helemaal vies tegen. Stroll deed het dan natuurlijk wel wat beter. Maar ik denk echt dat hij gefrustreerd is dat die auto gewoon nog niet zo goed is. Dat denk ik echt.
Dat is inderdaad het ding
dat
zeker is.
Maar gefrustreerd of niet, je moet wel je teamgenoot verslaan. En al helemaal Vettel met 4 wereldtitels. Absoluut. En kom op Stroll. Tuurlijk, Stroll doet het. Ik vind dat Stroll ook trouwens goed rijdt. Hè, Turkije wel gewoon P1. Staat er wel op sommige momenten. Op sommige momenten doet hij ook stomme dingen. Maar die hoort Vettel, hoort hem keihard te verslaan.
Ja, die hoort hem echt van de baan te rijden.
Ja, maar misschien ook nogmaals, hij begint net bij die auto. Hij is wel viervoudig wereldkampioen, maar het is toch misschien een andere auto dan waar die wereldkampioen is. Hij is toch wereldkampioen geworden in een Red Bull. Misschien is dat het verschil ook tussen de high-rake, low-rake cars. Zodat hij beter met een high-rake car kan rijden. Dus hij iets meer op overstuur dan daadwerkelijk op onderstuur, waar Alonso echt een onderstuurrijder was.
Dus kunnen we eigenlijk zeggen dat dit... Wat verwachten we nog van Vettel dit jaar? Is het echt gewoon een pannenkoek achter het stuur en wordt het gewoon lachen?
Ik zou de eerste 3 races aan willen kijken en dan een conclusie willen trekken.
Een weloverwogen en slecht beargumenteerd oordeel.
Juist. Alles gebaseerd op speculatie.
Ja, Max, we hebben je natuurlijk al eventjes aan het woord gehoord vandaag. Hoe was jouw begin van het jaar eigenlijk? Nog veel geraced?
Nou, eigenlijk vrij rustig. Hier en daar een beetje coaching gedaan eigenlijk. Dus toch wel naast mensen in de auto gezeten en zelf een beetje gereden. Maar eigenlijk vanaf morgen, de 30ste, beginnen wij weer met testen. En dan zijn we eigenlijk heel maart, april zijn wij wel weg. Tot het ongenoegen van mijn vriendinnetje thuis. En dan gaan wij beginnen met de roll-out van de Porsche Supercup. En mag ik eindelijk in de nieuwe 992 Cup-auto rijden?
Enige jaloezie toch wel hier aan deze kant van de tafel.
Absoluut.
Ja.
Wat verwacht je ervan?
Het is natuurlijk, die auto is iets breder geworden. Voorbanden zijn iets breder geworden. En hij heeft gewoon echt een klap meer grip. Dus ik denk dat het... Ja, ik denk dat je echt een stuk preciezer moet gaan rijden met die auto dan dat... Met de 991 hebben gedaan, want daar kon je echt lekker mee gooien en dan echt net over de limiet rijden en dan kon je, dan ging je hard. Ja, dit is gewoon denk ik iets meer een beetje een formuleauto.
Maar vorig jaar rookie kampioen, dit jaar verwachtingen?
Ja, gaan we toch vaker op het podium staan dan 1 keer.
Ja, klinkt goed.
Ja.
Kijk, dat zijn ambities. Daar kunnen we wat mee inderdaad. En morgen beginnen de testen.
Ja, morgen gaan we testen. Dan hebben we de 31ste. En dan gaan we nog een heel testprogramma eigenlijk op bijna elk circuit waar we gaan racen. Daar gaan we ook wel een dagje testen. Dus dat is wel... Wel gaaf.
Wat moet ik dan bij voorstellen? Is het, ga je gewoon auto achterin in de camper gewoon op pad? Of hoe gaat dit?
Nee, ja, het raceteam heeft natuurlijk vrachtwagens. En daar gaan ze natuurlijk ook mee naar de raceweekenden. Maar in principe wordt alles dan ingeladen behalve de tent. En die vrachtwagens gaan dan naar een circuit wat af is gehuurd door een organisatie waar wij dan het plek hebben gekocht. Of we huren het circuit zelf af en dan nodigen we een paar andere teams uit. Die dan om zo een beetje de kosten te spreiden. Mm-hmm. En dan nemen ze alle spullen mee, het gereedschap, banden, benzine. En dan komen wij daar aan en gaan we zitten en dan gaan we rijden.
Wow, fantastisch. Zijn er nog sponsoren die je moet bedanken?
Ja, een aantal, ja.
Zo goedkoop krijg je ze nooit aangeleverd, hè, de mogelijkheden. Misschien moet je er altijd zo'n beetje in verwerken.
Nou, mijn partners. Nee.
Hey, maar het is, wij zoeken zelf ook natuurlijk naar adverteerders. Dus. Hey, joh, grapje. Anyway, maar ja, god, het klinkt fantastisch, man. En ja. Dan ben je echt maanden op pad, of hoe?
Nou ja, kijk, we hebben wel een periode dat wij zes of zeven weekenden achter elkaar op weg zijn. Want ik rijd naast de Supercup ook de Porsche Carrera Duitsland. En die weekenden zijn zo gepland, ja, dat ze elkaar missen. Maar dan kan het zijn dat je gewoon week om week dus een race hebt. En dan ben je wel veel weg. Maar niet echt achter elkaar, want het is natuurlijk, je gaat 2 dagen testen en dan ben je weer thuis. En dan ga je misschien daarna een dag testen en dan heb je een raceweekend, wat in principe 3 dagen is.
Vet hoor. En waar kijk je het meest naar uit?
Toch wel Monaco.
Ja.
Ja, dat is de eerste race van de Supercup. Nog nooit gereden, nog nooit geweest. Ja, dat gaan we ook niet kunnen testen, omdat het natuurlijk een stuk openbare weg is. En ja, dat wordt wel zo gaaf.
Ja, het klinkt echt fantastisch inderdaad. Ik krijg er al zin in.
Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
En dan gaan we natuurlijk meteen nog even door naar de voorbeschouwing voor Imola. Heb je daar wel eens gereden eigenlijk?
Ja, ik heb daar 1 keer een test gedaan met Lamborghini toen ik ooit nog in het Lamborghini Junior programma zat. Wat niet heel veel voorstelde, maar ik heb daar 1 keer een test gedaan, ja. Dat was best wel gaaf circuit.
Ik vind het toch een beetje arrogant klinken als je zegt een Lamborghini testprogramma niet zoveel voorstelt. Klopt. Ja. Je rijdt een Lamborghini, klopt.
Nee, ja, maar kijk, weet je, je hebt een aantal junior programma's van merken. Hè? Dus je hebt zeg maar Aston Martin heeft zo'n ding. Porsche heeft het Porsche junior programma. Dat is echt, zeg maar, dat heeft inhoud. Daar word je ondersteund en daar krijg je een beetje budget mee om echt ergens te gaan rijden. En dan word je, ja. Bij Lamborghini, ik was dan Lamborghini Junior en dat waren met mij waren dat 8 anderen. En het enige waar wij voor werden uitgenodigd was zeg maar de test. En de rest kregen wij geen ondersteuning, geen niks. We hadden alleen een soort van marketingstatus van kijk eens, dit zijn onze junior rijders.
Toen je nog fris en vrolijk was.
Ja. Ja, ze hebben dat nu al aangepast volgens mij. Volgens mij is het nu dat je alleen dan de onderdelen echt voor niks krijgt. Zowat.
Dat zou dus kunnen, maar toen in mijn tijd was het echt gewoon ja. Ja, juniors, dat zijn ze.
Gelukkig.
Succes.
Ja, prettige wedstrijd.
Maar wat is jouw ervaring bij dit circuit?
Ik vond het wel een heel gaaf circuit. Ik heb natuurlijk met een GT-auto gereden. En dan kon je echt wel aanvallen over de curbstones. Ik vind het gewoon ook. Het heeft een paar hele mooie bochtencombinaties. Dus is volgens mij. Iets met aqua, dus heb je eerst die 2 snelle knikken naar links en dan val je zo naar beneden en dan heb je dat rechts en dan rechts omhoog. Ja, dat vind ik wel heel gaaf om te zien en ook om te rijden.
En vervolgens die chicane waar je ze vorig jaar gewoon overheen zag vliegen.
Ja, exact.
Ja, ik vind het is toch een legendarisch circuit.
Ja, het is absoluut legendarisch.
Hier hoort Formule 1 wel thuis. Aan de andere kant is inhalen niet ideaal met Formule 1 auto's. Maar goed, hoort op de kalender beter dan een Abu Dhabi of iets dergelijks.
Ja, nee, dat sowieso. En wat verwachten we van Max hier met zijn huidige auto?
Nou, P1 denk ik. Ik denk toch echt P1 op deze baan.
Kijk, dit zijn echte verwachtingen. Wat heb jij, Sebas? Wat heb jij neergezet?
Ja, ik ben ondertussen even aan het kijken. Kwalificatie vorig jaar. Toen zat hij er plus minus ongeveer 0,5 seconde achter. Maar dat oog van afgelopen weekend. Ja, ik denk dat hij sowieso kwali wel weer P1 pakt. Ja, en in de race zullen we het moeten gaan zien. Ik vind dat heel lastig. Tuurlijk hoop ik Verstappen. Maar ik denk dat we gewoon eigenlijk misschien wel weer een beetje een herhaling gaan zien van afgelopen weekend. Dus gewoon weer Lewis versus Max. Eigenlijk wat we al heel lang willen zien.
Ja, dat is inderdaad precies wat we
zien. En we moeten ook nog maar afwachten of die problemen bij Red Bull met Perez niet nu bij Max gaan opduiken.
Dat, en we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat we nu 3 weken hebben we eigenlijk rust. Hè? Dus Mercedes gaat terug naar de fabriek, misschien naar de tekentafel en komen ook nog wel met een behoorlijk update pakket om er toch wat beter voor te staan.
Maar Red Bull zal ook niet stil blijven zitten. Die willen gewoon winnen. En ik denk dat het op zich voor de fabriek wel een boost is. Dat ze er heel dichtbij zitten. Dat ze tweede zijn geworden. En die gaan ook gewoon keihard werken. Dus dat wordt gewoon een strijd tussen de fabrieken en tussen de coureurs.
Ja, absoluut.
En wat verwachten we nog iets van Ferrari?
Nou, het zou natuurlijk mooi zijn dat ze op hun bijna thuiscircuit. Zij noemen Monza natuurlijk ook een thuiscircuit. Maar dit zit ook vlakbij de Ferrari-fabriek volgens mij.
Mm-hmm. Ja, het zit allemaal redelijk in de buurt. Ja.
Toscane.
Ja. En ik denk toch dat als ze op het podium zouden komen, zou het wel heel gaaf zijn voor ze. Ja.
Ik zie Alonso het op deze baan op een of andere manier wel goed doen.
Oh, Alonso, die hebben we helemaal niet besproken. Nou, die is dan voor de volgende keer.
Absoluut.
Dit was alweer de 2e aflevering van Undercut in 2021. Met dank aan de gasten in de studio en met name natuurlijk de op 1 na snelste Max van Nederland. Max van Splunteren, we horen je heel graag snel weer in de studio. Maar voor nu, heel eventjes rust. Over 3 weken zijn we er weer. Nou,